bestemd voor de hulpverlening. En in de vergadering van dinsdag jongstleden is tot diaken verkozen broeder J. van Wikselaar. Hij heeft zijn benoeming aangenomen. Het ligt in de bedoeling, als geen bezwaren tegen de bevestiging worden ingebracht, dat de gekozen broeders Gardenier Vreugdenil en van Wikselaar zullen worden bevestigd in hun ambt aanstaande zondag 6 maart bij Leven en Welzijn in de morgendienst, dus vandaag over 2 weken. Onze hulp en onze verwachting is in de naam van de Heere Heere, in de naam van die God die hemel en aarde geschapen heeft, die trouw blijft en eeuwig leeft en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van God de Vader door de Heere Jezus Christus in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. We zingen uit de 102e psalm en daarvan het 5e en het 6e vers. De as verstrekt mijn kwijnend harte thans tot brood in zoveel smarten en ik zie in rouw en ongenuchten al mijn dagen mij ontvluchten. 5 en 6 van psalm 102. luisteren nu naar de heilige wet des Heren. Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis, uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, nog van hetgeen onder op de aarde is, nog van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen, want ik, de Heere uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij lief hebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenkt de Sabbatdag dat gij die heiligt. Zes dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult gij geen werk doen, gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is. En hij rustte ten zevende dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen, gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis, gij zult niet begeren uw naasten vrouw, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat van uw naaste is. Wij lezen vervolgens uit de psalmen, de 38ste psalm. En in aansluiting aan de schriftlezing zingen we het 21ste vers van psalm 38. Zie mij, Heer, wien elk moet duchten tot u vluchten. Vers 21 van psalm 38. Psalm van David om te doen gedenken. O Heere, straf mij niet in uw grote toorn en kastijd mij niet in uw grimmigheid. Want uw pijlen zijn in mij gedaald en uw hand is op mij neergedaald. Er is niets geheels in mijn vlees vanwege uw gramschap. Er is geen vrede in mijn beenderen vanwege mijn zonde. Want mijn ongerechtigheden gaan over mijn hoofd. Als een zware last zijn ze me te zwaar geworden. Mijn etterbuilen stinken, ze zijn vervuild vanwege mijn dwaasheid. Ik ben krom geworden, ik ben uitermate zeer neergebogen. Ik ga de ganse dag in het zwart. Want mijn darmen zijn vol van een verachtelijke plaag en er is niets geheels in mijn vlees. Ik ben verzwakt en uitermate zeer verbrijzeld. Ik brul van het geruis mijns harten. Heere, voor u is al mijn begeerte en mijn zuchten is voor u niet verborgen. Mijn hart keert om en om, mijn kracht heeft mij verlaten en het licht mijner ogen, ook zij zelf zijn niet bij mij. Mijn liefhebbers en mijn vrienden staan van tegenover mijn plaag en mijn nabestaanden staan van verre. En die mijn ziel zoeken, leggen mij strikken. En die mijn kwaad zoeken, spreken verdervingen en ze overdenken de ganse dag listen. Ik daarentegen ben als een dove, ik hoor niet. En als een stomme die zijn mond niet open doet. Ja, ik ben als een man die niet hoort en in wiens mond geen tegenredenen zijn. Want op u, Heere, hoop ik. Gij zult mij verhoren, Heere, mijn God. Want ik zeide dat zij zich toch over mij niet verblijden. Wanneer mijn voet zou wankelen, zo zouden zij zich tegen mij groot maken. Want ik ben tot hinken gereed en mijn smart is steeds voor mij. Want ik maak u mijn ongerechtigheid bekend. Ik ben bekommerd vanwege mijn zonde. Maar mijn vijanden zijn levend, worden machtig. En die mij om valse oorzaken haten, worden groot. En die kwaad voor goed vergelden, staan mij tegen, omdat ik het goede najaag. Verlaat mij niet, o Heere, mijn God. Wees niet verre van mij. Haast u tot mijn hulp, Heere, mijn heil. Het woord des Heren voor de prediking van deze morgen vinden we ook nu weer in het vijfde hoofdstuk van het Matthäus-evangelie. In het eerste gedeelte van wat we dan gewoon zijn de bergrede te noemen. En in dat eerste gedeelte gaat het over de zaligsprekingen die door de Heere Jezus zijn uitgesproken. Onze tekst vindt u in het vierde vers. Matthäus 5, het vierde vers. Zalig zijn die treuren, want zij zullen vertroost worden. Zoeken wij Gods aangezicht en bidden wij de Heere om zijn onmisbare zegen. Heere, we mogen allereerst wel weer uw naam met dankzegging prijzen, nu gij ons vanmorgen weer in welstand hier aan deze plaats brengt. Dat zijn toch geen dingen die vanzelfsprekend zijn. We mogen toch, en wij bidden van u dat u het ons geven wilt, wij mogen toch ons wel heel goed bewust zijn dat wij met de zegeningen die u ons geeft te doen hebben met onverdiende zegeningen. Laten we dat beseffen. Laat dat tot ons doordringen en laat dat ons ook helder en duidelijk voor de geest staan. En als we dan vanmorgen weer mogen horen wat gij tot ons te zeggen hebt, Heere, dan is dat wel heel anders dan wat wij ons waardig gemaakt hebben en verdiend hebben. Want als u naar waardigheid en naar verdiensten zoudt handelen, dan zou er van uw kant een zwijgen zijn. Nog één woord zou u dan spreken en daarna voor eeuwig zwijgen. En dat ene woord wat u zou zeggen, dat zou zijn ons oordeel. Ga weg van mij. Om dan nooit meer te zeggen, komt herwaarts tot mij. Om nooit meer te nodigen, om nooit meer te roepen. En dat doet u nu nog wel, Heere. De kerkdienst is er weer een bewijs van dat u nodigt. De kerkdienst is er weer een bewijs van dat u nog geen lust hebt in ons verderf, in onze ondergang. U hebt onze levenstijd nog willen verlengen. En u hebt onze dagen nog willen vermeerderen. En we krijgen deze dag er weer bij. En we krijgen deze kerkdienst er weer bij. En opnieuw roept u het ons toe dat we ons tot u zouden wenden. En opnieuw maakt u ons bekend de weg der zaligheid. Heere, laat ons dat toch met oprechte dankbaarheid vervullen. Met verwondering. En geef ons die genade van uw Heilige Geest, dat wij, nu we toch in uw huis zijn, deze gelegenheid ons ook ten nutte maken. Door te luisteren, en mocht het wezen door ook met een ontsloten hart te luisteren, en door onze aandacht geheel te geven aan wat van uwentwege gesproken wordt, over degene die treuren, waaraan gij de belofte doet dat zij, ja juist zij, zullen vertroost worden. De belofte, Heere, dat u het voor zulken opneemt en dat u zulken verlost en dat u zulken in hun droefenis en in hun treuren ook het beginsel van de eeuwige vreugde en blijdschap doet kennen. Heere, mag het woord van vandaag, de prediking, ons hart raken. Ach, we moeten u belijden dat zo menigmaal ons kerkgaan niet meer is dan het vervullen van een plicht of het nakomen van een bepaalde gewoonte, en dat het ons verder allemaal onberoerd en onaangedaan laat. En u weet, Heere, hoe vaak dat al het geval geweest is, en u weet bij wie het eigenlijk nooit anders is geweest. U kent ze, Heere, in ons midden die nog voor eigen rekening staan en die nog ook zomaar voortleven. Wel getrouw in het gebruik van de middelen, maar het is eigenlijk meer gewoonte dan behoefte. Het is meer vorm dan dat het wezen en inhoud heeft. Wilt u zulke gewoontekerkgangers, zulke naamchristenen, zulke mondbeleiders nog eens tot stilstand brengen en tot waarachtige bekering en verootmoediging, opdat het kerkgaan niet slechts meer een gewoonte is, maar dat het waarlijk een behoefte des harten mag worden. En dat hun zitten onder de prediking van uw woord niet meer is het uitzitten van het uur dat de kerk duurt, maar het met een hongerige ziel indrinken van datgene wat van uwentwege gesproken wordt. Een begerig gemaakt hart waar het woord in terecht komt en waar het zijn krachtige en heerlijke werking verricht. Wilt u dat wonder doen, Heere? Wilt u ook aan uw volk en kinderen gedenken, die misschien ook wel met een dorre ziel onder de prediking van het woord verkeren, en die, als ze eerlijk zijn en ze moeten vertellen hoe het er van binnen uitziet, niet anders kunnen zeggen dan: toen was mij beter dan nu. Dat komt voor, die omstandigheden zijn er. Heere, zou u het dan weer eens levend willen maken? En wat er dan aan oorzaken van de dorheid en de dodigheid zou kunnen zijn, wegnemen. Dat kan best wezen dat dat ons tot schaamte brengt. En dat we ons hebben te verootmoedigen in besef en onder belijdenis van onachtzaamheid en geesteloosheid. En als wij de oude mens weer hebben toegestaan zijn werk te doen, en als wij onze ongelovige aard weer hebben vrije teugel hebben gegeven, Heere, dan kunnen we er niet anders dan met schuld onderuit komen. Maar laat dat dan maar geschieden, o God. En laten wij weer eens opnieuw betrokken worden bij uw heilswerk, en opnieuw het voorwerp mogen zijn van uw opzoekende liefde, en opnieuw door uw geest bearbeid worden tot zaligheid, opdat wat terneergebogen is, mag worden opgericht en opdat weer eens levend gemaakt wordt. Datgene wat nu schier aan de dood vervallen lijkt te zijn. Wij bidden van u, zoek ons dan op, Heere, met uw heil en met het onwederstandelijke werk van uw Heilige Geest. Denk aan een ieder van ons. U weet hoe wij hier zijn. U weet hoe het er van binnen uitziet. Voor u is niets verborgen. U doorziet ons. U peilt ons tot in de diepste schuilhoeken van ons hart. En wat we voor onszelf nog verborgen wensen te houden en wat we zeker ook voor medemensen proberen te camoufleren, dat is voor uw ogen naakt en geopend. Ook onze zonden, ook onze verdorven aard, al die ongerechtigheden en al die redenen die er zijn waarom een mens waarlijk zou hebben te treuren. Heere, leer ons dat. Leer ons dat recht te treuren, die droefheid, die smart dat wij God op het hoogst misdaan hebben. En laten we er ook iets van gevoelen dat dat recht is, dat dat gepast is voor uw heilig aangezicht, om zo voor u te buigen en zo onder de prediking te zitten, als mensen die een verbroken hart hebben. Onze hoogmoed past ons niet en onze eigen gerechtigheid al even min. En al die oppervlakkigheid, Heer, het is er alleen maar een bewijs van dat we onszelf zo slecht kennen. En ook dat we u zo slecht kennen. Want in de confrontatie met u, de Heilige, zegt Jesaja, wee mij, want ik verga, terwijl ik een man van onreine lippen ben. En woon in het midden van een volk dat onrein van lippen is. In de confrontatie, in de ontmoeting met u, Heere, u de Heilige, de Hoge, de Verhevene, gaat een mens toch er iets van doorleven, wie hij is, in zijn diepe val en in zijn rebellie en in zijn verdorvenheid en in zijn verlorenheid. Wee mij dat ik zo gezondigd heb. Heere, als deze dingen door u zelf aan de orde gesteld worden in uw woord en als u ze ook in het en door het werk van uw Heilige Geest in het leven van hen die u wederbaart en vernieuwt en tot geloof en bekering brengt aan de orde stelt, dan kunnen we er niet omheen. En daarom wij bidden van u, ondanks de pijn van de ontdekking en ondanks de smart in de beleving ervan, geef dat wij zaligmakend leren treuren. Treuren voor u. Mijn oog druipt tot God, zoals Job het zei. En laat zo ook voor dat troostwoord en voor dat troostwerk van de Heere Jezus en van zijn duur verworven geest plaatskomen. En laat de beleving daarvan in ons hart, in ons midden ook niet onbekend zijn. Heere, want dan laat ge het niet bij het een. Dan doet gij een volmaakt werk, dan zult u waarmaken, zij zullen vertroost worden. Nu reeds en straks volmaakt als alle tranen worden afgewist. Heren, als deze dingen vanmorgen in de prediking aan de orde komen, naar de orde van uw eigen onderwijs, o Heere Jezus Christus, o hoogste profeet, geef ons dan een hart om deze dingen te verstaan. En geef ons dan zulk werk van uw geest dat we het ook al luisterende mogen beleven. U weet wie het zijn in ons midden die hier geheel vreemdeling van zijn. Maar u bent toch nog machtig en gewillig om nu nog te werken wat er niet is. En tot stand te brengen wat een mens zelf nooit tot stand kan brengen. Zoek ons dan op, Heere, en wilt u ons verblijden door uw daden. Denk aan hen die hier niet zijn kunnen. Ook nu weer willen wij samen in de gemeente diegenen aan u opdragen die verstoken zijn van de kerkgang. De zieken, de bejaarden en anderen, Heere, die wettige redenen hebben waardoor ze niet aanwezig kunnen wezen. Denk gij ook aan hen. En wilt u ook hen met uw heil bezoeken en met uw nabijheid verkwikken. Wees gij met alles wat vandaag gebeurt in dienst van het evangelie. U hebt zelf mensen uitgezonden die het woord in de mond legt. En die geroepen hebt om te verkondigen dat het de rechtvaardige wel zal gaan. Maar het de goddelozen hebben toe te roepen dat het hen kwalijk zal gaan. Heere, laat dat woord, laat die prediking op de rechte wijze geschieden. In gebondenheid aan u, in afhankelijkheid. En maak gij uw knechten daartoe inderdaad bekwaam. Maar zegen ook het woord. En wilt u daar zijn waar het volk vergadert. Wilt u daar zijn, Heere, waar mensen onder uw woord samenkomen. En laat dat woord van u zijn kracht doen. Zijn zegen brengen. En laat uw koninkrijk ook vandaag nog mogen komen. Breek daartoe het werk van de vorst der duisternis af. En laat het hem niet gelukken om zijn boos opzet uit te voeren. Vergeef onze zonden. Scheld ons alles kwijt wat wij misdeden. En wilt u ons om Christus wil nog een horend en een verhorend God zijn. We bidden het u uit genade alleen. Amen. We zingen nu uit Psalm 6, de versen 3, 4 en 7. Psalm 6, de versen 3, 4 en 7. Mijn ziel gans neergebogen en keer eindelijk Heer toch weder. En mijn oog is rood gekreten. Gemeente, vanmorgen overdenken wij de tweede zaligspreking uit die serie van 8 die de Heer Jezus een keer gesproken heeft. En ik moet u zeggen, het is alweer een zaligspreking waar de wereld geen raad mee weet. Dat was met de eerste zaligspreking het geval. Zalig zijn de armen van geest. Wie denkt er nu aan geluk als hij aan armoede denkt? Zo kun je ook zeggen, wie denkt er nu aan geluk als je aan treuren denkt? In de wereld ligt dat net omgekeerd natuurlijk. Die mensen worden gelukkig, die mensen worden gelukzalig geacht, die zoveel mogelijk het treuren en droefenis en verdriet kunnen ontkomen. Mensen die plezier hebben en die niet lastig gevallen worden met al die dingen die pijn doen. Dat wordt geluk geacht. In de wereld zijn zij gelukkig die genoegen hebben. Ja, je zou ook zelfs nog kunnen zeggen die lekker kunnen lachen. Iemand die in een gezelschap de boel vermaken kan, daar luistert men graag naar. Daar groept men omheen om zijn grappen te horen en om al zijn leuke opmerkingen te kunnen meemaken. En als je mensen soms hoort vertellen dat ze op een verjaardagsfeestje geweest zijn, dan is het enige wat ze weten te zeggen, gelachen dat we hebben. De instelling van de mens is nu eenmaal op ontspanning gericht, op vermaak. En als hij zichzelf niet vermaken kan, dan moet hij vermaakt worden. Als je maar plezier hebt, laten we eten en drinken en vrolijk zijn. En helaas moet daaraan toegevoegd worden dat dat niet alleen maar de mentaliteit van de wereld is, maar dat op heel wat punten het zogenaamde christendom deze mentaliteit ook heeft overgenomen. En dat in heel wat kerken, noties als zonde en treuren vanwege de zonde, droefheid naar God, berouw over het bedreven kwaad en al die dingen maar nauwelijks of helemaal niet meer aan de orde komen. Dat het dus gewoon oppervlakkig geworden is. En er zijn ook allerlei kringen waar men deze dingen ook liever niet meer hoort verkondigen en liever niet meer wil bespreken, want het gaat toch om blijdschap. Kort geleden zei nog iemand tegen mij, als ik naar de kerk ga, dan ga ik naar de kerk om bemoedigd te worden. Dan had hij bij Jeremia niet veel gehoord wat hem aanstond. En bij andere profeten waarschijnlijk ook niet. Als je met die vooropgezette bedoeling naar de kerk gaat om te horen wat tot je bemoediging is, dan sluit je je natuurlijk direct al af voor wat God te zeggen heeft. Want wat God te zeggen heeft kan wel eens helemaal niet zo bemoedigend zijn. Dat kan wel eens heel erg ontdekkend zijn. En dat kan wel eens heel erg pijnlijk zijn. Maar dat is de mentaliteit van veel mensen. We willen bemoedigd worden. We willen blijdschap horen. We hebben toch het blijde evangelie. En de Heer Jezus is toch voor onze zonde gestorven. Dus niet zozeer meer nadruk op al die elementen uit het woord van God die maar somber maken en droefgeestig stemmen. En zo zijn er dan vandaag ook heel wat blijde christenen die met die tweede zaligspreking geen raad weten. Blijde christenen, en ze moeten het allemaal nog zo nodig zeggen ook, hoe blij ze wel zijn. En ze hebben nog een apart toontje ook als ze dat zeggen. Hoe blij ze wel zijn. Maar het is zeer de vraag of hun blijdschap wel wortels heeft. Wat ik ermee bedoel, dat hoop ik u straks duidelijk te maken. Maar de Heer Jezus zegt, zalig zijn die treuren. En als u nu, en we doen dat wel eens meer, dat weet u, schrift met schrift vergelijken, dat is ook de eerste beste methode om te verstaan wat de Heere te zeggen heeft. Zijn eigen woord legt zichzelf uit. Als u naast Matteüs 5 vanmorgen ook eens even wilt leggen, Lucas 6, waar de bergrede op een andere manier, veel beknopter, terugkeert, Daar ziet u dat ook een aantal van de zaligsprekingen terugkeren. Lucas 6. Ik denk met name aan de verzen 21 en 25. In vers 21 lezen wij: zalig zijt gij die nu hongert, want ge zult verzadigd worden. Dat slaat op een volgende zaligspreking in Matthäus 5. Zalig die hongeren en dorsten naar de gerechtigheid. Maar dan: zalig zijt gij die nu weent, want gij zult lachen. Maar dan vers 25 daarnaast. Wee u die verzadigd zijt, want gij zult hongeren. Wee u die nu lacht, want gij zult treuren en wenen. Dus naast het zalig die nu weent, want gij zult lachen, staat: wee u die nu lacht, want gij zult wenen en treuren. Dus daar spreekt de Heere Jezus niet alleen een zalig spreking, maar ook zo'n wee u spreuk. Wee u die nu lacht. Is dan alle lachen verboden? Dat kan niet, want de Heere geeft zelf soms gelegenheid en ruimte en genade om te lachen. Psalm 126, als de Heere de gevangene Sions wederbracht, was onze mond vervuld met lachen en onze tong met gejuich. En als Isaac geboren wordt, dan zegt Sarah: de Heere heeft mij een lachen gemaakt en allen die het horen zullen met mij lachen. Dat is de lach over het wonder dat God gedaan heeft. Het wonder dat hij een kind gegeven heeft aan deze ouders Abraham en Sarah. Lachen vanwege de daden Gods. Lachen en verheugd en blij zijn vanwege de wonderen van Gods goedertierenheid. Dat hoort er ook bij. We willen vanmorgen niet zo eenzijdig zijn door te doen alsof deze tekst, onze tekst, de tweede zaligspreking, ons leert dat het leven van Gods kinderen uit niet anders dan treuren en wenen bestaat. Dat zou inderdaad een grote eenzijdigheid zijn, en dat is in strijd met wat de Heer op andere plaatsen in zijn heilig woord ons openbaart. Het is ook in strijd met de rechte beleving van Gods kinderen. De rechte beleving, het leven in Gods zaligheid, dat kent ook zijn vreugde, zijn blijdschap. Maar wat de Heere hier veroordeelt, als hij zegt: wee u die nu lacht, dan is dat niet het lachen dat God gemaakt heeft, zoals bij Sarah en zoals bij die terugkerende ballingen. Maar dan is dat het lachen dat niet anders heeft om te lachen dan de onnozelheid en de dwaasheid van wat mensen kunnen bedenken, de zinloosheid. En de zinloze ontspanning, en als u het zo wilt horen, de lege lol, het lachen om te lachen, al die dwaasheid en die onzin die gedebiteerd wordt in deze wereld. Daar spreekt de Heere het wee u over haar uit. En nu is het de vraag maar aan u en aan mij. Spreekt de Heere nu zijn wee u ook uit over ons lachen? En over al die dingen waar wij dan zo vrolijk over zijn. Waar zijn we vrolijk over? Maar laten we terugkeren tot de woorden van de Heere Jezus in onze tekst. U hebt nu gezien in welk verband ze staan en tegen welke achtergrond we ze te lezen hebben. En hoe de Heere zelf lachen en treuren onderscheidt. Wat is nu bedoeld in onze tekst? Wat zijn dat nu voor mensen die de Heere hier op het oog heeft? Mensen die treuren. Je kunt denken aan dat treuren dat het gevolg is van al de moeite en de verdrietelijkheden van het leven. Sta je bij het sterfbed van een geliefde? Sta je bij het open graf waar het lichaam van een overleden geliefde in wordt achtergelaten, dan kent een mens treuren. Heb je in je leven diverse ingrijpende, teleurstellende ervaringen meegemaakt, dan zet dat een stempel op je. Dan worden sommige mensen daardoor zwaarmoedig. Dan weten die uit ervaring wat het is om te treuren. Als je gelukkig geweest bent, maar je geluk is in scherven op de grond gevallen. En er is nauwelijks meer wat van over dan alleen maar die kapotte scherven. En je weet niet hoe je ze lijmen moet. Je bent wat dat betreft een ervaring rijker. En dat is een ervaring van treuren en van droefheid. Wordt dat bedoeld hier? Zalig zijn die treuren. Wel, u weet dat dit treuren bij alle mensen voorkomt. Daar hoef je nou niet bepaald een kind van God voor te zijn. Dit kent de wereld ook. Ik denk dat je zelf zeggen kunt dat dit in de dierenwereld voorkomt. U moet zo'n moederdier eens zien als het een jong. En als er een van de jongen gestorven is, hoe dat beest, hoe die moeder dat gestorven jong likt. Alsof het op die manier nog weer tot het leven terug kan keren. Zo'n dier heeft ook smart. Dat is ook nog bijbels om dat zo te zeggen. Het ganse schepsel zucht. Is het dat treuren wat algemeen in de schepping aanwezig is, in deze gevallen wereld? Nee, dat is niet door de Heere bedoeld hier. Waarmee ik niet zeggen wil dat we met die smart niet bij de Heere terecht mogen komen. Dat ook. Stort voor mij uit uw ganse hart, zo zegt de Heere. En laat al uw begeerten bekend worden bij God. Ook de pijn die je leidt, ook de smart die je hebt, ook het verdriet, ook de teleurstellingen, ook de rouw. Het mag allemaal bij de Heere gebracht worden. En de Heere heeft een woord voor de moeden. Te rechter tijd. Zeker ook met die smart en met dat verdriet is er een plaats aan Gods genadetroon waar hij hulp wil geven en barmhartigheid wil bewijzen ter bekwamer tijd. Er is voor zulke noden ook een woord van troost. Maar wat de Heere hier speciaal bedoelt, dat is toch nog een ander treuren. Ik zou dat, in tegenstelling tot de treuren waar het zo pas over ging, wat het natuurlijke treuren genoemd kan worden, ik zou het treuren waar de Heere Jezus op doelt een geestelijk treuren willen noemen. Hoe moet je dat dan verstaan? Nu, heel eenvoudig. Vorige keer ging het over zalig zijn de armen van geest. Logisch dat hij nu deze zaligspreking spreekt met zalig zijn de armen van geest. Zalig zijn die treuren. Die twee. Arm van geest en treuren hangen ten nauwste met elkaar samen. De Heere heeft niet zomaar willekeurig een aantal zaligsprekingen gekozen en gesproken. Nu is dit aspect, dat aspect. Nee, er zit een orde in. Er zit iets logisch in. Wie zijn het die treuren? Dat zijn degenen die ontdekt hebben dat ze arm zijn. Dat ze niets hebben. Dat ze niets zijn. Dat ze niets kunnen. Dat ze straatarm, bedelarm zijn. Gebrek aan alles hebben en daarom voor God niet kunnen bestaan. Wel nu, als je dat ontdekt. Dat je voor God niet kunt bestaan. Dat je lege handen hebt. Dat je niets hebt om God mee te behagen. Dat je niets hebt om Gods gunst te verkrijgen. Dat je wel schuld hebt en ellendig bent. Als je dat ontdekt, wat gebeurt er dan? Laat ik het met een voorbeeld duidelijk maken. In 1929 stortte de aandelenbeurs ineen. Misschien dat sommigen zich dat nog herinneren. Maar zoiets kan natuurlijk weer gebeuren. Stel voor dat u iemand bent die het een en ander hebt opgespaard in uw leven en dat u wat u opgespaard hebt in aandelen belegd hebt. In allerlei waardepapieren. En dan stort zo'n aandelenbeurs ineen in een grote crash. En toen dat in 1929 gebeurde, toen waren al die beleggers
in één keer al hun geld kwijt. Ze kregen daar de tijding van. En wat bracht die tijding van je bent in één keer alles kwijt en je papieren zijn in één keer waardeloze vodjes geworden? Wat brengt zo'n tijding teweeg? Je was rijk, je had het een en ander, misschien wel met zuinig leven enzovoort overgespaard. En nu ben je in één keer alles kwijt en je hebt niets meer over. Wat gebeurde er met zo iemand die zo'n tijding kreeg? Nam die daar kennis van en was dat voor hem net zo'n bericht als dat hij las dat er ergens in Timbuktu in Afrika een ongeluk op straat gebeurd was? Nee, natuurlijk niet. Dit bericht bracht wat teweeg. Dit bericht riep in sommigen, in die mensen, emoties wakker. Er kwam smart, er kwam verdriet, er kwam verslagenheid. Er waren er in 29 die bij die tijding zo wanhopig waren dat ze niet wisten hoe ze toen nog verder moesten en die in wanhoop een eind aan hun leven maakten. Dus het bericht van je bent in één keer van rijk arm geworden, je hebt niets meer over, veroorzaakt droefheid. Zulke mensen gaan treuren. En dan verder? Ja, dan verder. Als ze dan verder durven, dan zal ook wel blijken uit hun veranderde levensgewoonten dat er een hele verandering in hun levensomstandigheden gekomen is. Ze kunnen nu niet meer zulke dure kleren kopen. En ze kunnen nu niet meer in zo'n dure auto rijden. En ze kunnen nu niet meer zulke dure vakanties beleven. Ze moeten zich gaan aanpassen. Want de levensstijl van een bedelaar is anders dan die van een rijkaard. Dus de eerste reactie op die Jobstijding was droefheid, treuren, smart, verslagenheid, pijn in je ziel. En vervolgens komt er een andere levenshouding, een ander levensgedrag. De mensen gaan anders worden. Nou, breng dat beeld nu over op diegene die ontdekt heeft door het werk van de Heilige Geest dat hij geestelijk arm is. Zoals die eerste zaligspreking zegt. Dat hij in geestelijk opzicht een bedelaar is. Hij dacht wat te hebben. Hij dacht rijk te zijn. Hij dacht dat hij, als de godsdienstig mens was, op godsdienstig gebied allerlei dingen overgespaard had en dat hij ermee voor God kon bestaan en dat hij toch vast naar de hemel zou gaan enzovoort enzovoort. Maar nu krijgt hij bericht van de Heilige Geest dat alles wat hij meende te hebben waardeloze papieren zijn. Dat zijn aandelenmarkt ingestort is. Dat hij niets bezit. Dat hij arm is. En ellendig en nooddruftig. En dat is maar niet zomaar iets wat hem gezegd wordt, maar het dringt ook nog door tot in het diepst van zijn ziel. Hij krijgt er geloof bij om het te geloven. Het moet wel waar zijn. Het wordt met zoveel overtuiging door de Heilige Geest in zijn ziel gewerkt. De Heilige Geest die immers komt om te overtuigen van zonde, gerechtigheid en oordeel. En als de Heilige Geest je daarvan overtuigt, dan geloof je het ook. En dan geloof je het zo dat je het niet alleen maar verstandelijk toestemt, maar dat je daar met je hele ziel, met je hele bestaan bij betrokken wordt. En wat is de oorzaak, het gevolg dan? Wat is dan het gevolg? Dit wat in de tweede zaligspreking staat. Treuren. Treuren. En dat wordt in het leven ook merkbaar. Niet dat je die tranen van zo iemand altijd ziet. Dat hoeft nog niet. Je hoeft het naar de buitenkant nog niet te laten zien. Dat hij van binnen zo verscheurd is. Maar je zult het toch aan hem gaan merken. Want hij gaat anders leven. Hij gaat anders leven. Ik zei al, het leven van een bedelaar ziet er toch anders uit dan van een rijkaard. En hij wordt een bedelaar. Aan de troon der genade. En hij gaat God smeken om dingen waar hij nooit eerder om gevraagd heeft. Hij gaat God vragen of God hem kleding wil geven om de schande van zijn naaktheid te bedekken. Want met zijn eigen lompen kan hij het niet meer redden. Hij gaat God vragen om brood dat verzadigen kan, want met dat brood waar hij eerder zijn geld voor uitgegeven heeft, kan hij het niet meer redden, want dat verzadigt niet. Hij wordt een ander mens, ook in zijn levensuitingen en in zijn levensgedrag. Begrijpt u wat dat treuren is waar de Heer het over heeft? Het is het treuren, het is de verslagenheid, het is de smart, het is de pijn die het gevolg is van de ontdekkende werking van de Heilige Geest die je laat zien dat je een arme bent. Een ellendige. En dan ben je zo nog maar niet gered. Dan ben je zo nog maar niet uit die ellende. Het is niet zo dat de Heilige Geest je laat zien dat je arm bent en dat je dan het volgende ogenblik een gezicht op de rijkdommen van Christus hebt en dat je daar gelijk deel aan hebt en dat het allemaal in orde is en dat alles weer goed is. Nee, dan volgt op die ontdekking, op die pijnlijke, smartelijke ontdekking van ik ben niets en ik heb niets en ik kan niets en ik kan voor God ook niet bestaan. Ik moet sterven en ik moet verantwoording afleggen en ik weet niet op één vraag antwoord te geven. Ik heb alleen maar schuld en ongerechtigheid. Ook al is dat nog maar een ontdekking in het begin, in beginsel, dan is het gevolg daarvan dit wat de Heere hier op die eerste zaligspreking laat volgen. Treuren. En zoals ik vorige week zei, dat is dan ook nog maar niet alleen in het begin van het nieuwe leven. Maar dat gaat ook door. Dat blijft ook. Het leven van Gods kinderen is niet alleen in de allereerste stadia van dat geestelijke leven gemerkt door treuren. Maar treuren blijft een gedurige eigenschap waardoor het leven van Gods kerk getypeerd wordt. Bij het begin, jawel. Ik denk dat ik u dat kan al illustreren uit dat prachtige 61ste hoofdstuk van Jesaja. Waar de profeet spreekt over het werk dat de knecht des Heren, de door de Heren gezalfde, komt doen. De geest des Heren, Heren is op mij, omdat de Heren mij gezalfd heeft. Om een blijde boodschap te brengen aan de zachtmoedigen. Hij heeft me gezonden om te verbinden de gebrokenen van hart. En de gevangenen vrijheid uit te roepen en de gebonden een opening van de gevangenis. Om de treurigen Sions te beschikken dat hun gegeven wordt de sieraad voor as. Vreugdeolie voor treurigheid. Het gewaad des lofs voor een benauwde geest. Daar ziet u het. Dan worden ze getypeerd als treurigen Sions. Dan worden ze getypeerd als mensen die in de rouw zijn. Geestelijk in de rouw zijn, want ze hebben as op hun hoofd geworpen. En dat was onder Israël een teken van rouw. Gescheurde kleren en as op je hoofd uitstorten. Nu zo lopen ze erbij. Als mensen die omdat ze God kwijt zijn, omdat ze gezondigd hebben, omdat ze smart in hun ziel dragen, nu ook rouw hebben. Het zijn mensen die treuren en het zijn mensen die een benauwde geest hebben. En voor zulken is de knecht des Heren gekomen met de opdracht dat hij aan zulken zou gaan arbeiden, dat hij de treurige Sion zou gaan beschikken, dat hun gegeven worden enzovoort sieraad in plaats van as. Maar daar hebt u het, wat de Heere Jezus bedoelt. En zo ligt het ook in het begin van het geestelijke leven. Dan krijgt de mens zo'n benauwde geest. Dan komt daar door die ontdekkende werking van de Heilige Geest dat rouwdragen en dat schuldbesef en dat nood, in nood en in ellende verkeren, waar de psalmen van spreken enzovoort. En wat is dan hun smart? Ik zei het al, ze zijn God kwijt. Ze hebben God op het hoogst misdaan. Ze zijn arm omdat ze van de Heere zijn afgeweken. Heeft God ze zo geschapen? Nee. Maar God heeft ze goed en naar zijn evenbeeld geschapen. Dat is in ware gerechtigheid en heiligheid. Maar ze zijn die oorspronkelijke gave kwijt. Heeft de Heere nooit wat voor hen gedaan, nooit wat aan hen gegeven? Jawel, hij heeft zoveel zegeningen en zoveel weldaden gegeven, maar ze hebben al zijn gaven misbruikt. Ze hebben hun verstand misbruikt in de dienst van de zonde. Ze hebben hun lichamelijke capaciteiten misbruikt in de dienst van de zonde. Ze hebben hun ziel, hun innerlijk, hun alles wat ze als schepselen meegekregen hebben, in dienst van de zonde gesteld. En alles is bezoedeld en alles is verontreinigd geworden. En nu zijn ze ontdekt aan hun ellendig gebrek. Wat betreuren ze het nu, dat ze tegen God gezondigd hebben en dat ze zichzelf in die ellende gestort hebben en niets kunnen doen om zichzelf te verlossen. En hoe moet dat dan? En nu kan ik u niet zeggen hoe lang die situatie voort zal duren. Daar is de Heere ook vrij in. We lezen van een zekere Heeman in de 88ste psalm dat zijn leven daar wel heel duidelijk door gekenmerkt is geweest. Ik ben bedrukt en doodbrakende van zijn jeugd af aan, zegt hij. Ik draag uw vervaarnissen en ik ben twijfelmoedig. Zo was het bij Heeman. Maar dat is geen garantie dat het bij al Gods kinderen zo is. En dat het bij al Gods kinderen zo lang duurt. Maar hoe het ook is, hoe diep het ook gaat en hoe lang het ook duurt, of hoe kort het ook duurt, of hoe ondiep het misschien ook mag zijn, al degenen die door het werk van de Heilige Geest worden aangeraakt, allen die op school van de Geest komen, krijgen onderwijs in hoe groot mijn zonden en ellende zijn. Die krijgen ervaring van dit treuren. En dan ben ik dus inderdaad ook al toe aan dat tweede wat de Heere zegt. Dan zal de Heere ervoor zorgen dat er tegenwicht komt. Dat is eigenlijk troost. Dat er in de balans aan de andere kant ook wat komt te liggen. Hier ligt al de oorzaak voor ons treuren. En die schaal van de balans die zakt helemaal zo diep mogelijk door naar beneden. Maar de Heere legt in die andere schaal zijn genadegeschenken. Precies gepast op de noden van die treurenden, zodat de balans in evenwicht blijkt. Nee, zodat die schaal waar Gods goedertierenheden ingelegd worden, doorslaat. En want de genade wordt veel meer overvloedig. En wat legt de Heere daar dan in? Wel, dat zei Jesaja, vreugdeolie voor treurigheid. Sieraad in plaats van as. Een gewaad des lofs voor een benauwde geest. En zo, en dat las ik er zo pas niet bij, zo worden zij eikenbomen der gerechtigheid, een planting des Heren, opdat hij verheerlijkt worden. En wat zijn nou de wortels van die planten? Wat zijn nou de wortels? En wat is de vrucht? En als u nou over een planting denkt, over een boom of wat dan ook, waar begint het nou mee? Met de vrucht of met de wortels? En wat zijn hier de wortels? De wortels die liggen in dat ontdekkende werk van Gods geest. Die wortels liggen in het kennen van zichzelf. Die wortels liggen in de beleving van het arm zijn. Die wortels die liggen in het besef ik ben God kwijt. De wortels liggen in het kennen van je nood en ellendigheid. En dat vergeten zoveel mensen. Die denken dat de vrucht de wortel is. En daarom praten ze alleen maar over blijdschap. Maar blijdschap is de wortel niet. Dat is de vrucht. Eén van de onderdelen van de vrucht des geestes, Galaten 5. De vrucht des geestes is liefde, blijdschap, vrede. Maar die kan alleen maar groeien als de boom, als de planting wortels heeft. En God plant alleen maar zulke plantingen. En hij wordt nooit verheerlijkt in het leven van een mens die van verbrokenheid geen geestelijk verstand heeft. Dat is geen planting van hem. Die zo'n plant mag ter neergezet zijn door een dominee of door een vader of een moeder of door een vriend of vriendin. Maar elke plant die de Heere niet geplant heeft, de Heere Jezus zegt, elke plant die mijn vader niet geplant heeft, die wordt uitgehouwen en in het vuur geworpen. En als u alleen maar een planting van een dominee bent, of als je alleen maar een planting van je vader en moeder bent, of als je alleen maar een planting van een medemens bent, dan heb je geen toekomst. Je moet door de Heere geplant zijn. En wat de Heere plant, dat geeft die wortels. Wortels in die ontdekking. In de pijnlijke, in de smartelijke, in de vernederende ontdekking. Jazeker. Maar daarin liggen de wortels. En zo spreekt hij ook. Zo komt de knecht des Heren tot mensen die een gebroken hart ontvangen hebben. Ze hoeven dat zichzelf niet te geven, dat staat nergens in de schrift. Maar die een gebroken hart ontvangen hebben, die ziek zijn geworden en nu de medicijnmeester nodig gekregen hebben. Maar niet mensen die in hun oppervlakkigheid voortleven en die aan wat godsdienstigheid genoeg hebben en zich daar tevreden mee stellen. En al snel weer met een belofte op de been zijn. Die zichzelf wijsmaken dat God hen aangenomen heeft. Maar God heeft het nooit tot hen gezegd. Gemeente, dat treuren. Vanuit wat de geest tot stand brengt. Die pijnlijke ontdekking. Dat we arm zijn. En dat we nu niet alleen maar arm zijn, maar dat dat ook nog een keer eigen schuld is. En dat dat dan ook nog een keer met zich meebrengt dat we God onteerd hebben. En dat al die dingen die de Heere ons daaromtrent openbaart, dat dat inderdaad vernedert en verootmoedigt voor zijn aangezicht. Kent u die geestelijke werkzaamheden, verbroken van hart, gebonden zitten, gevangen zijn. U in geestelijk opzicht wel eens met as op uw hoofd gelopen, dat u in de rouw bent. Ik ben God kwijt en mijn eigen schuld is dat ook nog. Maar gaat dat treuren nou nooit over? Nee, niet zolang wij in het lichaam der zonde zijn. Het wordt zelfs verdiept. Het wordt zelfs versterkt. Waardoor? Het wordt verdiept en versterkt doordat we meer en meer ontdekken wat voor soort hart we hebben. Daar zie je nog maar weinig van als God met zijn geest begint te werken in de ontdekking. Daar zie je nog maar weinig van. Maar als je er verder achter gebracht wordt, wat voor hart je hebt. Petrus had ook nog optimistische, betrekkelijke optimistische gedachten over zichzelf. Hij heeft toch in oprechtheid gezegd bij die visvangst, toen hij verwonderd stond over de goede tierenheid des Heren. En toen hij zichzelf daar zag tegenover de majesteit van de zaligmaker. Heren, ga uit van mij, want ik ben een zondig mens. Dat was geen rechtzinnig zinnetje dat hij uitsprak. Dat was echt, dat beleefde hij. En toch heeft hij over zichzelf nog behoorlijk optimistisch gedacht. Ondanks dus ontdekkend werk van Gods geest, ondanks iets van een verbrokenheid des harten, ondanks de belijdenis, ik ben een zondig mens, en dat kun je nog menen, kun je toch nog zulke hoge gedachten van jezelf hebben. En als de Heere Jezus zegt, Petrus, je zult me verloochenen, dan zegt die Heere, geen zin, dat echt, dat kan niet. Ik ben zelfs bereid om mijn leven voor u te zetten. Dus toen kende hij zichzelf wel een beetje, maar toch nog maar een klein beetje. En nou ziet u dat de ontdekking dieper gaat, naarmate hij meer bij zichzelf ontwaart wat er nog overgebleven is aan zonde en ongerechtigheid. En als hij straks weer zegt, ik ben een zondig mens, dan weet hij dieper, dan verstaat hij nog beter wat hij daarmee uitspreekt, als hij de Heere Jezus verloochend heeft en bittere tranen schrijft. Nee, het gaat niet over dat treuren, tenminste hier niet. Het wordt intenser, het wordt erger. Juist daarom, omdat we de zonde toch in beginsel leren haten en mijden en vlieden, dat we de zonde toch vijand geworden zijn. Weet u wat er gebeurd is als iemand tot bekering komt? Dan is zijn natuur veranderd. Dan heeft hij, vergeef me de uitdrukking, dan heeft hij niet meer die varkensnatuur van voor zijn bekering. Is dat nou taal voor een dominee en op een preekstoel? Ja, dat is taal van de schrift. De Heer Jezus, of de Heer zegt via Petrus dat er mensen zijn die hun varkensnatuur niet kwijtraken. En hij toont dat aan door te zeggen dat zij als de gewassen zeug terugkeren tot de wenteling in het slijk. Nou, daar hebt u onze natuur. Varkens. In het slijk en in de modder van de zonde. En daar voel je je nog thuis ook. Of het nou de openbare gruwelijke zonde is, of dat het gecamoufleerde nette achterkamertjes zonden zijn. Nog een beetje godsdienstig getint ook. Maar daar zit onze natuur. En dat is in wezen veranderd. Als de Heere door zijn geest het leven omzet met een nieuw hart te geven en nieuwe uitgangen des harten ook. Dan heb je niet meer die lust naar de modder van de zonde die je voor die tijd had. Dan krijg je een begeerte naar reinheid, naar heiligheid, naar zuiverheid, naar een leven zonder zonde. Maar de ontdekking dat zolang we hier op aarde zijn, niet lukt. De ontdekking dat het achtergebleven zondige bestaan en het inwonend verderf je toch iedere keer weer. Ik zal niet zeggen vrijwillig naar de modder van de zonde doet terugkeren, maar je valt er weer in. Neem nou een klein meisje dat netjes aangekleed is en dat naar de zondagsschool zal gaan. Ze heeft een nieuw jurkje aan. En ze ziet er prachtig uit om door een ringetje te halen. En er ligt een smerige plas op straat en dat kind dat valt erin en dat zit onder de modder. Dat kind reageert heel anders op de modder dan de varkens. Niet waar? Het ligt niet in haar natuur om in de modder te zitten. En ze gaat huilend naar huis en ze is pas rustig en tevreden als de modder van haar kleren en van haar eigen lichaam af is. En als ze weer een schoon jurkje aan heeft. Nou, dat beeld, dat is het beeld van een nieuw geboren mens. Die valt in de modder, maar het geeft hem smart. Het doet hem roepen tot God en hij kan niet leven met die smetten en die vlekken en die vuilheid die hij op zich heeft, doordat hij weer in de zonde terechtgekomen is. Want hij heeft een innerlijk beginsel gekregen naar heiligheid, naar reinheid, naar zuiverheid. Maar voelt u wel dat dan de smart over de zonde verdiept wordt en dat dan het treuren over de zonde nog verdiept wordt? Weet u dat ook? Uit ervaring. Treuren vanwege dat inwonend verderf. Weet u daarvan wat het is om alleen te zijn met God en met ons eigen hart? Om daar in de eenzaamheid voor God het voor hem uit te zeggen en uit te snikken. Wee mij, o Heere, dat ik zo gezondigd heb. En ondanks de genade die u in mijn leven geopenbaard hebt, ondanks al de gunstbewijzen die u voor mij gegeven hebt, dat ik toch nog zo ben. Zoals de dichter van Psalm 38 dat zei, want o Heer, ik ben aan het hinken en tot zinken ieder ogenblik gereed. Dan is het soms niet te zeggen hoe ellendig een mens zichzelf kan voelen. Ook al toont hij naar de buitenwereld een opgewekt gelaat. Want je hoeft het niet aan een ander altijd te laten merken. Dat zegt de Heere Jezus ook. Zalf uw aangezicht. Je hoeft naar buiten toe niet altijd de indruk te wekken van, oh, ik ben zo ellendig en ik ben zo verdrietig en ik ben... Nee, als God dat maar weet. Ga in uw binnenkamer. Maar in je binnenkamer wordt het beleden en uitgeweend. Weet u wat het is om zo'n teer geweten te hebben? Dat ook geen verontschuldigingen meer zoekt. En dat als je weer, hoe dan ook, op de een of andere manier je oude mens de teugel hebt gevierd. En dat, en als hij zijn gang weer kon gaan in allerlei uitbarstingen van toorn en van driften. En ik weet niet wat voor zonden er nog meer zijn. Maar weet u ervan dat je dan voor Gods aangezicht ook geen verontschuldigingen meer overhoudt. En dat je het niet meer verklaren kan dan alleen maar uit je verdorven bestaan. En als je eerlijk voor God geworden bent, dat de zonde dan ook echt zonde wordt. En dat de mens weer eens tot God schrijdt. Vanuit de beleving van zijn armoede en van zijn ellendigheid. En wat is dan de troost? Ja, dat de Heere, dat de knecht des Heeren toch sieraad voor as gaat geven. En dat er toch juist te midden van de beleving van deze, al deze dingen die je reden tot treuren geven, de ontdekking is, op deze zal ik zien, op de armen en de verslagenen van geest, en die voor mijn woord beeft. Dat dan de ontdekking gedaan wordt dat de Heere schoon oneindig hoog op hen het oog slaat, die nederig knielen. En dan wordt juist door de toepassing van die beloften aan de ziel de tranen wel eens gedroogd en het hart wel eens opgebeurd en de ervaring gesmaakt dat de Heere echt een heiland is, die heelt gebrokenen van hart. Wat is dan de troost? Dat we tenslotte toch te midden van alle smart een voorsmaak krijgen bij tijden. Door hetzelfde werk van de Heilige Geest. Maar als hij dan niet de ontdekkende elementen van het woord op je ziel toepast. Maar ook de evangelieklanken in je ziel laat echoen. Dat de Heilige Geest je dan toch die ervaring geeft dat zulke mensen, al moeten ze zichzelf verfoeien en in stof en as buigen, door de Heere niet verfoeid en versmaad worden, maar dat hij juist aan armen uit gena zijn hulpen ter verlossing toont. En dat hij juist gekomen is, ik denk weer aan Jesaja 61, om een blijde boodschap te brengen aan de zachtmoedigen en te verbinden. Binden de gebrokenen van hart. Gemeente, er is nog een andere oorzaak van treuren. Niet alleen dat hele persoonlijke, hoe het is tussen de Heere en je ziel. Maar er is ook nog dat treuren als je ziet op de gesteldheid van Gods kerk. Van Gods volk. Ik zou u willen verwijzen, maar misschien is het beste als ik daar niet al te veel meer over zeg. Want dan zou door het vele dat gezegd wordt de indruk wel eens weg kunnen vagaan. Maar misschien is het goed als u dat voor uzelf eens overweegt. Ik denk aan het 9e hoofdstuk uit de profetie van Ezechiël. Even een enkel woord daarover. Daar gaat het over een man in linnen gekleed met een inktkoker. En die wordt gestuurd naar Jeruzalem en die moet een merkteken aanbrengen op een aantal mensen in Jeruzalem. En wat voor mensen worden door hem gemerkt? De mensen die treuren en zuchten en uitroepen en klagen over de gruwelen die er in Jeruzalem gevonden worden. En dan gaat de Heere straks met zijn oordelen komen en al die mensen die gruwelen bedrijven, die worden omgebracht. Maar degene die dat teken ontvangen hebben, die worden gespaard. Nou, de vraag aan u en aan mij. Als God nu eens een man met een inktkoker in linnen gekleed naar ons toe zou zenden. Een engel van de hemel wat mij betreft. Met de opdracht teken daar in Driebergen diegenen die treuren en die wenen over de gruwelen die bedreven worden in de kerk van Christus. Zou u er dan bij horen bij die getekenden? Want er zijn gruwelen. Er zijn zonden. Er is ongeestelijkheid. Er zijn mensen die op eigen gekozen wegen wandelen. Er zijn jongelui die op plaatsen komen waar ze niet horen. Er zijn ouderen die de Heere niet vrezen. Er is vormendienst. Er zijn valse leringen in de kerk van Christus. Er zijn allerlei dingen die niet voor Gods heilig oog kunnen bestaan. Er zijn wereldse invloeden. Er zijn ook onder ons mensen die zich laten vermaken door de wereld. En die nu lachen. En als er nu iemand zou komen door God gestuurd. Met de opdracht: teken nou alleen diegenen die over die gruwelen treuren. Die daar smart over hebben. Die daarover wenen. Die het in bewogenheid met hun medemensen niet kunnen aanzien dat er zoveel op de brede weg gaan. Hoort u daarbij? Krijgt u dat merkteken dan ook? Of raken we aan al die gruwelen en al die dingen die er niet behoorden te wezen gewend? En zijn we er zo aan gewend geraakt dat we er helemaal niet meer over in zitten en dat we het gewoon als iets accepteren wat er nu eenmaal bij hoort? Neem dat ook eens mee. Eén vraag nog, maar hoe komt een mens nu aan dat treuren? Waar de Heer Jezus over spreekt. Of het nou over je persoonlijke nood en ellendigheid is. En over je schuld voor God. En over de ellende die je jezelf en anderen hebt aangedaan. En de oneer die je op Gods naam gelegd hebt. Of dat het nu gaat over dat treuren zoals Ezechiël 9 dat ons beschrijft. Hoe komt een mens daaraan? Kun je dat zelf aankweken? Kun je jezelf op een bepaalde manier daartoe opvoeden en oproepen? Is dat mogelijk? Ik denk aan Jesaja. Toen Jesaja door de Heere tot profeet geroepen werd, toen liet de Heere zichzelf zien. Zomaar even iets van zichzelf. En Jesaja zag daar in de hemel die God op zijn troon, in al zijn heerlijkheid en zijn majesteit. En de engelen staande rondom de troon. En hij hoorde dat hemels gezang. Heilig, heilig, heilig is de Heere der heerscharen. En de ganse aarde is van zijn heerlijkheid vol. En toen hij dat gezien had. Toen zei hij: wee mij. Want ik verga, terwijl ik een man van onreine lippen ben. En woon in het midden van een volk dat onrein van lippen is. Toen hij God zag en onder de indruk raakte van de heerlijkheid en van de hoogheid en van de majesteit en vooral van de heiligheid Gods. En toen hij het licht daarvan zichzelf in zijn nietigheid, maar ook in zijn vuilheid en in zijn verdorvenheid zag, toen kwam dat treuren: wee mij, want ik verga. Als we in aanraking komen met de heiligheid Gods, dan is de uitwerking daarvan deze. En dan kan de Heere ook tegen Jesaja zeggen, nadat hij een engel opdracht gegeven heeft om een kool van het altaar te nemen en daarmee de lippen van Jesaja aan te raken. Dan kan de Heere ook tegen Jesaja zeggen: zie, deze heeft uw misdaad van u genomen. Via het altaar kreeg Jesaja, die van zichzelf moest zeggen: ik ben onrein van lippen, reine lippen. Kreeg Jesaja, die van zichzelf moest zeggen dat hij een onrein mens was die voor God niet bestaan kon en die iets doorvoelde van de gebrokenheid des harten van Gods wegen te horen. En de Heere vervulde zijn belofte: zij zullen vertroost worden. Is dat geen troost? Als de Heere tegen zulke zegt dat hij op hen ziet, dat hij aan hen denkt, dat hij hen vergeeft, dat hij hen tot zijn kinderen en erfgenamen aanneemt. En de waarachtige blijdschap, die wordt geboren in de diepte. Daar waar een mens geen oppervlakkige gedachten, maar echte door de geest gewerkte gedachten
en zicht krijgt op wat zonde is. En op wie God is. Zou het mogelijk daaraan te danken zijn, gemeente, dat er zo weinig echte blijdschap is. Ik heb het niet over die oppervlakkige blijdschap. Vaak zo gemaakt. Maar dat er zo weinig echte blijdschap is. Omdat er ook vaak maar zo alleen een oppervlakkig zondebesef is. En een oppervlakkige godskennis. Zou het niet nodig zijn dat wij door de geest weer eens echt geplaatst worden voor wie God is. Opdat we ook in het licht daarvan zouden ontdekken wie wij zijn. En opdat de Jesaja's ervaring ons niet vreemd zou wezen. En als de Jesaja's ervaring ons niet vreemd is gegarandeerd, dan is ook het godswoord van aan Jesaja ons niet meer vreemd. En dan gaat de Heere dat ook schenken. Deze heeft uw misdaad van u genomen. Zalig die treuren. Want zij en zij alleen, maar zij ook zeker, zullen vertroost worden. Amen. We zingen Psalm 56, het vierde vers. Samen de Heere danken. Heere, ook nu weer willen we uw grote naam erkennen voor het voorrecht dat u ons schonk om naar het evangelie te luisteren, naar uw eigen woorden, o Heere Jezus. En laten die woorden u achterblijven en overblijven en laten die duidelijk voor onze geest staan. Zalig zijn die treuren, want zij zullen vertroost worden. Heere, geef ons die boodschap mee. Niet alleen tot overdenking, maar laat het ook beleving mogen worden. Laat het voor het eerst of bij vernieuwing weer eens beleefd worden, Heere, wat het is om voor uw heilig aangezicht te knielen. Als mensen die ontdekt zijn aan hun ellendigheid. En mensen die het weten wat het is om te treuren. Smart te hebben vanwege een zondig bestaan. Smart te hebben vanwege al dat God onterende in hun leven. Smart te hebben vanwege niet alleen de gevolgen van de zonde, maar de zonde zelf. Opdat er zo ook weer opnieuw beleving mag zijn. Of voor het eerst beleving mag zijn. Van dat grote genadegeheim dat u nu op zulken neerziet. En dat u, o Heere Jezus Christus, gekomen bent om te genezen en te verbinden de gebrokenen van hart. Om de treurigen van Sion te beschikken dat hun gegeven zal worden. Sieraad voor as. Vreugdeolie voor treurigheid en een lofgewaad voor een benauwde geest. Opdat ze zo ook een planting des Heren mogen zijn. Heren, wat een wonder van genade dat u die ellendigen in zichzelf niet voorbij gaat. En dat u die bedelaars niet omlaat komen. Maar dat u juist tot zulken uw hand uitstrekt. En dat u op zulken uw oog laat vallen. En dat u zulken opricht uit het slijk en naast prinsen plaatst ter wereld grote. En hier op aarde in beginsel al en straks in eeuwige volmaaktheid. De vertroostingen Gods ten deel doet zijn. Heren, laat dat beleefd worden. En wilt gij zo uw genadewerk nog onder ons heerlijk maken. Doe het om Jezus wil. Amen. Psalm 30, het 8e vers. Gij hebt mijn weeklacht en geschrei veranderd in een blijderij. Heen in vrede en draagt met u Gods zegen. De genade van onze Heere Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Amen.